Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Ja, lieve luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe editie van de podcast Overvloed. Sjoerd en ik hebben net de voorstelling gespeeld in de Junushof in Wageningen. Een hele fijne avond. En naast ons zit een hoogleraar van die Universiteit Wageningen. Namelijk Katrien Termeer. Jij bent bestuurskundige. Daarnaast ben je lid van de SER, de Sociaal-Economische Raad. En je was ook lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En jij doet onderzoek naar hoe de overheid de transformatie naar een meer duurzaam voedselsysteem kan sturen. En wij gingen ons een beetje in jou verdiepen. En het blijkt dat jij een enorme voorliefde hebt voor gecompliceerde problemen. Wicked problems wordt dat ook wel genoemd. Kan je kort uitleggen, wat moet ik daarbij voorstellen? Wat is er anders aan een wicked problem dan aan een gewoon problem?
Bij wicked problem, ja, die hebben een aantal eigenschappen waardoor ze best wel vervelend worden. Er zijn veel mensen bij betrokken die allemaal andere waarden en andere feiten naar voren brengen. Maar dat is misschien nog niet het ergste. Een wicked problem is ook van dat de oplossingen van vandaag kunnen weer de problemen van morgen worden. Bijvoorbeeld die dam van jou. Een oplossing van vandaag, probleem van morgen.
Heel goed, meteen de sfeer beïnvloeden. Ja,
dat is goed, ja. En ook van zo'n wicked problem van je bent nooit klaar. Er zijn geen stopregels. Het kan altijd beter.
Ja. Dus ja, dat is ook nogal fascinerend. Dus het houdt niet op.
Het houdt niet op.
Ja. En kan je, als we het dan hebben over dat voedselsysteem, wat is daar allemaal wicked aan?
In ieder geval de duurzaamheid. En dan het idee van we willen een duurzaam voedselsysteem. Maar voor de ene denkt dan, oh, dan gaan we allemaal technologische oplossingen bedenken. De andere denkt dan, nou, misschien is er helemaal niks aan de hand met dat voedselsysteem. Dus er zijn allemaal verschillende opvattingen. Maar ook de oplossingen die we dan in Nederland willen doen. Bijvoorbeeld iets met onze veehouderij. Dat heeft dan weer consequenties voor andere plekken op de wereld. Ja. Of voor toekomstige generaties. En vooral ook, en daarom doe ik er vooral onderzoek naar, want ik ben niet zo heel pessimistisch, maar ik zie dat politici die met dit soort problemen worden geconfronteerd, die gaan dan net doen of het heel simpel is. Bijvoorbeeld, ik los het even op. Bijvoorbeeld die minister die zegt van, ik los even het mestprobleem op, of ik los even het voedselprobleem op. Maar ook dat er mensen zijn, en die worden juist heel erg cynisch. Van, oh, het is allemaal zo ingewikkeld, ik kan er toch niks aan doen. Mm-hmm. Dus dat gebeurt er gewoon.
Dat zijn er, misschien niet je microfoon iets dichter, maar je zegt dus ofwel het wordt overschat, het probleem. Hè, dus, en we gaan het even snel oplossen. Of het wordt genegeerd. Wat zijn er nog meer voor reacties die politici kunnen hebben op dit soort wicked problems?
Ze kunnen ook gewoon het probleem ontkennen.
Helemaal ontkennen, ja, doen alsof het er gewoon niet is.
Dat zien we eigenlijk nog steeds. Ja. Verbaast me heel erg, maar dat gebeurt ook nog.
En als je dan kijkt van, je constateert dat, hè, zou je kunnen zeggen, wat doet de overheid dan bijvoorbeeld niet goed als het gaat om die transitie naar een duurzaam voedselsysteem? Dus kan je illustraties geven van wat je net noemde? Wanneer gaat het mis?
Ik wil eigenlijk niet te veel praten over waarom het allemaal misgaat.
Want ja, maar de andere
vraag
gaan
we natuurlijk wel doen. Dat begrijp ik natuurlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld van, ik doe natuurlijk heel veel onderzoek naar het voedselsysteem. Nou, binnenkort vieren we het 5-jarig jubileum van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Van, we stoten gewoon te veel stikstof uit, wat ten koste gaat van onze biodiversiteit. Daardoor mogen er weinig vergunningen worden uitgegeven. Dan zou je denken, dan komen we meteen in actie om te kijken hoe kunnen we het stikstof verminderen. Maar eigenlijk zie je eerder gewoon verlamming. Of nog steeds bij sommigen ontkennen.
Ah, precies. En dit is, jij zei net, ik wil het niet zozeer over de problemen hebben. Want dat is eigenlijk onderdeel van jouw theorie en je zienswijze eigenlijk ook. Als je daar dus op focust, of als je een soort fuik creëert waarin mensen denken, nou, juridisch zal er nu wel iets gebeuren. Dan gebeurt er soms nog steeds niet. Of sterker nog, mensen gaan verlammen en gaan juist nog minder doen.
Ja, die duiken helemaal in dat probleemdenken. Het is hun probleem. Dus zij moeten er ook iets aan doen. En het alternatief dat ik wil, van oké, maar kunnen we ook kijken, wat zijn dan de mogelijkheden?
Nou, laten we dat doen.
Wat kunnen we wel doen?
Ja, en wat is dat? Wat voor theorie heb je gebaseerd? Of gemaakt die daarop gebaseerd is, op dit denken?
Nou, die theorie die sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat jullie op het eind aanduiden als de handdruk. En dat is, en hij is ook een beetje contra-intuïtief voor veel mensen, begin met kleine, maar wel hele betekenisvolle stapjes.
En kleine stapjes, in tegenstelling tot grote stapjes?
In tegenstelling tot een grote dam.
Dat is, nou ja, die begint ook met de eerste steen natuurlijk.
Ja,
hè?
Maar, ja, nee. Ja.
Maar, want wat zijn kleine stapjes bijvoorbeeld ten opzichte van wat dan waarschijnlijk misschien een overheid doet, wat dan misschien grote stappen zijn? Dus hoe moet ik dit duiden? Wat is klein en wat is groot in dit geval, in dit framework?
Nou, dat is wel een heel goede vraag hoor. Want met kleine stapjes bedoel ik niet even het laaghangend fruit, maar echt stapjes die duiden op diepgaande verandering. Dat mensen echt iets heel anders gaan doen. Of groepen van mensen. Maar dat het wel lokaal is. Of dus relatief klein.
En met grote stappen bedoel je dan bijvoorbeeld een overheid die in één keer een hendel overhaalt en zegt, we gaan daar heel veel subsidie in gooien, of dat mag niet meer, of dit. En met kleine stapjes bedoel je dus eigenlijk iets wat meer vanuit een kleine groep mensen als initiatief naar boven komt borrelen en energie in wordt gestopt. Zie ik dat, vertaal ik dat goed?
Ja, maar het moet wel dus echt diepgaande. Dus echt dat het een beetje een omkering van niet duurzaam gedrag is naar duurzaam gedrag.
En kan je een voorbeeld noemen, een concreet voorbeeld?
Ja, heel, heel veel. Want dat is het leuke, je ziet ze overal. En als je naar het voedselsysteem kijkt bijvoorbeeld, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een herenboer. Dus dat het niet de boer is die produceert en dat consumenten het afnemen. Nee, die hebben het een beetje omgedraaid. Het zijn consumenten, groepen burgers die eigenlijk een boer inhuren, die voor hen dan het voedsel produceert. En met elkaar beslissen ze wat ze willen produceren en hoe. En dan zie je dat het vanzelf duurzamer wordt.
Wat ik er niet heel goed aan begrijp is, voor die grote stappen, hè, daar heb je ook een soort visie. Je hebt in allebei de gevallen een visie nodig, ja, toch, van waar je heen wil. Maar zeg maar, als je een grote visie hebt en je hebt een enorm groot plan, begin je op een gegeven moment ook, toch? Iedereen begint toch altijd, een begin is toch ook een stapje? Of?
Ja, nee. Nou, natuurlijk, het begint altijd met een ambitie. Maar het risico is, en dat is misschien ook wel de reden waarom we al 5 jaar wachten totdat we iets aan het stikstofvraagstuk gaan doen, dat mensen hele grote plannen willen. En het nadeel van grote plannen, dan moet je er heel lang over nadenken, dan zijn er altijd onzekerheden. Kun je altijd zeggen, nog even wachten, we hebben nog meer onderzoek nodig. Of nog even wachten, want er moet nog politiek draagvlak komen. Of nog even wachten, want er is nog geen maatschappelijk draagvlak. Dus dan krijg je allerlei redenen om verandering en gedrag uit te stellen.
Zullen we even inzoomen?
Dus eigenlijk, sorry Patrick, dus eigenlijk hoe groter de plannen, hoe makkelijker het is om uit te stellen. Ja. En jij roept dus eigenlijk op van maak het klein zodat je direct kan beginnen.
Begin. En ook omdat het zo, dat wicked weer is, dus dat ingewikkelde. Als je klein begint, kun je ook leren van wat de effecten zijn en kun je het aanpassen. Ook omdat die klimaatverandering zoveel onzekerheden toch met zich meebrengt.
Als we, dit komt eigenlijk ook terug in als we die theorie van die small, small wins, als we die ontleden. Er zitten eigenlijk 3 theorieën onder. Mm-hmm. Eentje van organisatiepsycholoog Carl Weick. En die zegt, als je eenmaal dingen doet, ga je ze scherper zien waarom je het doet. Ja. Dus je kunt het wel eerst allemaal bedenken, maar je begrijpt eigenlijk pas waarom je het doet als je begonnen bent.
Ja.
En dat is dus een eerste stap die hierbij hoort. Hè? Of een eerste inzicht. De tweede theorie is appreciative inquiry?
Inquiry, ja.
God jongens. Theologie is allemaal in Duits, jongens. Okay. Ja, het is wel zo. Door te veel focus op het probleem creëren. Door te veel focus op het probleem, dat zei je net ook al, creëer je eigenlijk ook weer extra problemen. Maar als je je focust op ambities en kansen, dan groeien de mogelijkheden. Dus blijkbaar vinden we het, zodra wij het alleen maar hebben over het grote probleem, dan blokkeert er iets in ons.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe je dan naar deze voorstelling hebt gekeken. Want wij willen eigenlijk dat probleem ook zo in your face werpen, zeg maar.
Ja.
Even iets engels.
Nou, het interessante, maar ik heb, als je dan, ik heb natuurlijk Daniel naar jullie voorstelling zitten kijken. En in het begin zag je ook wel wat, dat mensen gewoon, dat was eigenlijk hoe jij reageerde op zijn verhalen, dat je neerslachtig werd van wat moet ik dan doen?
Ja.
En op het eind kwam ineens heel veel energie. Oh, maar je kunt het eerste stapje zetten. En als jij het doet, gaan je buren dat ook doen. Dan krijg je zo'n propellingmechanisme. En dan krijg je ook tipping points, maar misschien juist de positieve.
Ja, derde deel van de theorie, even mag dat? Muddling Through, van Lindblom. In politiek sensitieve omgevingen ga je op de lange termijn sneller als je kleine stapjes vooruit gaat.
Ja,
dat
ja.
is ook zoiets raars. Je zou toch denken, je maakt gewoon één keer een groot plan, strik erom, lekker doen met z'n allen.
Ja.
Maar dat duurt dus toch langer.
Ja. Nee, deze laatste is eigenlijk van een politicoloog die dat al in de jaren 50 heeft uitgezocht. En die zei van, vooral als er heel veel politici zijn, dat er allerlei politieke partijen zijn die er verschillende dingen over denken, dan kun je wel proberen om hele grootscheepse veranderingen te doen. Maar voor je het weet ben je 5, 10 jaar verder en is er nog weinig gebeurd. En hij zei van, het werkt uiteindelijk veel sneller als je gewoon met kleine stapjes begint en op basis daarvan gaat kijken hoe je die groter kunt maken. Ja. En dan gaat het uiteindelijk toch sneller. Want ook als het gaat om die grote stappen in zo'n politieke omgevingen, dan heb je al die media-aandacht. Dus mensen worden ook heel bang om risico's te nemen, om erop te worden afgerekend. Terwijl klein, dan blijf je ook een beetje onder de radar en dan kun je gewoon beginnen. Maar ik zeg niet dat je bij kleine stapjes moet blijven. Hè? Dus oké, nee, maar oké.
Ja. Nou, dat vind ik wel een goed haakje. Want kan je kort uitleggen, dit allemaal net gehoord hebbende, hoe dan zo'n klein initiatief, zo'n klein begin, hoe dat dan uiteindelijk leidt tot een grote verandering?
Ja, en dan zit ik even te denken, ik kan het met voorbeelden doen of met theorie van
allebei.
Allebei, oké, okay, allebei.
Oh, voorbeelden wordt geroepen.
Voorbeelden wordt de zaal geroepen. Nou, misschien een voorbeeld. Het lijkt een heel klein voorbeeld, maar misschien is die wel mooi. Dat is bijvoorbeeld van het eerste repaircafé. Dus iemand die in een schuurtje in Amsterdam bedenkt, ik ga spulletjes repareren. Nou, dus ongeveer 10 jaar geleden was het eerste repaircafé. Op dit moment heb je er bijna 7000 in meer dan 30 landen. Dus we hebben er heel veel. Nou, dan kun je nog steeds denken, ja, geitenwolf sokken, hè, een beetje repareren. Maar je ziet, het is dus uitgebreid, maar het verbindt zich ook met andere maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld met aandacht voor techniek op mbo-scholen. Of voor sociale ontmoetingen in achterstandswijken. Of bijvoorbeeld verbinding met kringloopwinkels. Dus je ziet dat het verspreidt en met andere maatschappelijke vraagstukken koppelt, zodat het ook robuuster wordt. Maar je ziet ook dat het nog veel diepgaander wordt. Want die repaircafés die hebben hun gegevens over producten die moeten worden gerepareerd, die hebben ze verzameld. Dus ze hebben heel veel gegevens. Daarmee gaan ze in onderhandeling met bedrijven van, als jullie dit nu veranderen aan je productie, dan kunnen wij het beter repareren. Nog steeds vrijblijvend. Maar ze hebben ook gelobbyd bij de Europese Commissie. En er komt nu een wet waarbij het verplicht wordt voor bedrijven dat hun spullen repareerbaar zijn.
Ja.
Dus de right to repair. Dus dan zie je iets wat heel klein begon in een schuurtje in Amsterdam, dat uiteindelijk.
Dus eigenlijk zeg je dat opschalen, dat zit hem in dat anderen het ook gaan doen. Dus
ja,
dat zit hem
gewoon
in de breedte, maar het zit hem ook in de diepte. Zodra je eenmaal bezig bent, ga je nog iets erbij pakken en nog iets erbij pakken. Blijkt een beetje uit de podcast die wij met Monique Drent hebben opgenomen. Die begon een winkel met tweedehands kleding ruilen.
Ja,
maar die zei toen daarna, oh, ik ga ook nog daar nog reststromen doen. Ik ga ook nog dat doen.
Ja, ja.
En die ging maar door. Die raakte ook een beetje verslaafd aan dat innoveren. Dat is
maar dat is het interessante, want wij kijken dan ook van, wat zijn dan die mechanismes, hè, dat mensen dat doen. En het levert dus heel veel energie op. Als je denkt, ja, het lukt, en dan ga je gewoon verder.
Ja.
Doe bijvoorbeeld ook onderzoek naar die vegetarische slager. Nou, die heeft dan vlees geproduceerd op basis van plantaardige eiwitten. Nou, dat heeft hij nu verkocht aan Unilever, want dan denkt hij een groter marktaandeel te hebben. Maar hij gaat gewoon verder. Dus hij is nu bezig om te kijken om of je gras ook kunt laten fermenteren door de machine in plaats van door de koe, zodat je echt melk kunt maken op basis van gras, maar dan zonder dier. En dat zijn gewoon die enthousiaste verhalen.
Wordt weer melk met CK dan waarschijnlijk. Ja,
nou, dat weet ik. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk een andere. Hè, van, het is dus niet vrijblijvend, hè, die small wins. Want bijvoorbeeld zo'n vegetarische slager, die heeft zoveel barrières ontmoet.
Ja.
Want als het succesvol wordt, creëer je ook verzet.
Ja.
En dan gaan mensen trucjes verzinnen van, hoe kunnen we dit tegenwerken? Want het wordt bedreigend.
Ja, en hoe voorkom je dat? Hoe voorkom je dat dit soort initiatieven niet doodgeslagen worden door de maatschappij uiteindelijk? Door, door wetgeving of door concurrentie van grotere bedrijven die bedreiging zien of zo?
Mm-hmm, ja.
Hoe voorkom je dat?
Nou, ik ben natuurlijk bestuurskundige, dus ik kijk ook wat kan de overheid nou doen. En mijn boodschap is ook voor de overheid, als ze bezig zijn met die transitie, van ga niet meteen eerst denken welke plannen kun je allemaal zelf maken, maar kijk van wat is er al gaande in de samenleving waarvan jij denkt dat past binnen onze ambitie. En ga dan kijken wat je kunt doen om die initiatieven groter te doen worden. En soms kan dat zijn een schouderklopje, soms kan het zijn een subsidie, maar soms kan het ook wetgeving zijn of juist het afschaffen van belemmerende wetgeving.
Maar dan leg je het bij de overheid en de overheid, ja, dat bijvoorbeeld nu, kan ik me voorstellen dat daar niet heel veel stimulerends uitkomt voor sommige onderzoeks- of initiatiefrichtingen, om het zo maar te zeggen.
Nou, we proberen optimistisch te blijven.
Nou, maar zijn er ook andere manieren om dat tegen te gaan?
Maar nog heel even op dit punt over dat optimistisch. Ik denk dus juist met de partijen die er nu zitten, dat jouw theorie en aanpak van die kleine, die small wins misschien wel veel aantrekkelijker is en tot veel meer kan leiden dan dat je met die hele grote pakketten komt waar ze sowieso tegen zijn.
Ja, maar als je ze echt onomkeerbaar wil krijgen, dit soort initiatieven, en op een gegeven moment heb je toch ook maatregelen nodig van die overheid, omdat heel veel van het huidige systeem natuurlijk is gebaseerd op beleid dat vaak tegenstrijdig werkt ten opzichte van deze initiatieven. Dus uiteindelijk heb je wel enige verandering van beleid nodig.
Nu hoor ik toch iets pessimistisch bij.
Het optimistische is dan van het gaat gewoon wel door. Deze initiatieven gaan wel door. Ik begon bijvoorbeeld met dat voorbeeld van die herenboeren. Die gaan gewoon wel door. En die proberen wel het grondbeleid te wijzigen. Maar dat gaat te langzaam. Dus die gaan via crowdfunding kijken van hoe kunnen we zelf aan grond komen. Dus het gaat gewoon door.
Het gaat door, dus dat is heel fijn. Dat is goed om te horen, maar ik ben dan toch wel even heel erg benoemd. Je noemde al de vegaslager, de herenboeren. Maar die deden er vaak wel 10, soms wel 20 jaar over om een beetje groot te worden.
Ja.
Gaat dat dan wel snel genoeg?
Nou, volgens die politicoloog die net werd aangehaald, van gaat uiteindelijk dus die kleine stapjes sneller dan te proberen om het heel groot te doen, omdat het dan vaak vertraagt. En ik snap hoor, want al mijn collega's, ik werk natuurlijk op Wageningen Universiteit, die vinden ook allemaal dat mijn theorie dat niet kan, omdat het veel te urgent is, wat veel sneller moet. Maar ik blijf toch volhouden dat het uiteindelijk gewoon sneller gaat.
Waren
we maar begonnen eerder ook. Hè? Dus,
nou, maar ik kan best inkomen in het idee dat dit de snelste manier zou kunnen zijn.
Ja.
Prima, maar gaat het dan snel genoeg? Als dit de snelste manier is?
Ik hoop het wel. Want dat is misschien heel mooi wat jij net ook aangaf. Hè? Van als één persoon gewoon begint, die beïnvloedt een ander, en die beïnvloedt ook weer een ander, dan kun je uiteindelijk ook die social tipping points krijgen. En jullie hadden er natuurlijk ook over in je voorstelling. Uiteindelijk, als het gaat om tegengaan of verminderen van klimaatverandering, uiteindelijk gaat het erom dat mensen hun gedrag veranderen. En dan kun je het beste maar klein beginnen. En ook, wat natuurlijk wel belangrijk is, en jij haalde het al wel aan met dat appreciative inquiry, van mensen veranderen natuurlijk nooit als ze zich gedisqualificeerd voelen. Dan gaan mensen in de verdediging of zitten ze boven op de kast. Maar juist dus door te beginnen, zien mensen ook eerder van hey, het heeft wel een klein effect, ik ga gewoon door.
Ja.
Als ik je goed begrijp, zeg je dus eigenlijk, er is een soort maximale snelheid die een samenleving kan hebben bij transities. En hoe meer je zit te pushen op dat het sneller moet en met grotere plannen en een grotere omdraaiing, hoe meer je vertragend effect krijgt.
Ja. En ook hoe meer je allerlei redenen gaat bedenken voor uitstel.
Ja.
Dus om dat dan te voorkomen,
ik vind het toch heel somber, hoor. Mag ik heel even? Dat vind ik dus eigenlijk. Snap je waarom? Omdat,
nou, ik weet niet. Ja. Nou,
wat ik er somber.
Ik snap het hoor. Ik snap de somberheid, tenminste zoals ik dat interpreteer. Oh, omdat het niet sneller gaat, moet het zo stapje voor stapje. Maar het positieve is dat je gewoon zo ontzettend veel energie ziet.
Ja, ja.
Ik ken zoveel voorbeelden. Ja, ik heb er nou 3 genoemd. Ik kan er 100 noemen.
Ik zie het in je ogen. Ik ga meteen ook glimlachen. Dus,
ja.
Dat is wel te gek.
En wat kan zo'n overheid dan doen om ervoor te zorgen dat dit dan gefaciliteerd wordt bijvoorbeeld. Want daar ligt dus schijnbaar de sleutel bij de overheid voor dit soort dingen.
De overheid heeft hier een belangrijke rol in. De sleutel zit bij de mensen die veranderen.
Oké, de sleutel ligt dus bij de mensen die gaan veranderen. Dus misschien als we er heel veel hebben, gaat het ook sneller. Mm-hmm. Dus we moeten iedereen oproepen om allerlei initiatieven te starten. Maar dan moet er dus ook, dat moet ondersteund en gevoed worden. En wat hebben we daarvoor nodig, exact? Is dat geld?
Mm-hmm. Niet altijd. Dat is vaak
of andere regels?
Barrières wegnemen en regels. Soms kan geld ook helpen. Soms kan ook een kleine wetgeving helpen.
En doen we dat door ambtenaren te beïnvloeden bijvoorbeeld? Of?
Ja, ik geef veel cursussen aan ambtenaren hierover. En dat is wel interessant, want dan begin ik altijd van... Het begint met een ambitie, dus dan vraag ik ze ook een ambitie te formuleren. En dat vinden ze vaak al heel moeilijk, want dan gaan ze alleen maar zeggen wat er allemaal mis is. Ik zei, nee, zeg nou wat je wil. En daarna zeg ik dan van oké, en nou kun je gewoon even achteroverleunen. Kijk wat er allemaal al is. En kijk dus echt goed. Want het risico is ook van, dan is er ambitie. Dan trekken ze zich terug in hun ministerie of ander hokje. En gaan ze allerlei plannen maken zonder te kijken wat er eigenlijk al gaande is. En dan zeggen, dan begrijp ik soms ook wel de boosheid van mensen of van boeren. Ja, maar kijk eens wat wij eigenlijk al doen. Wij doen al heel veel. Oké, maar kijk dan, is dat echt datgene wat jullie doen? Past dat dan echt in die uiteindelijke ambitie, hè? Van klimaatneutraal in 2050? En ga dan kijken, als dat past, wat kunnen wij dan doen om dat te laten accumuleren? En soms is dat gewoon een schouderklopje. Soms kan het geld zijn. Soms kan het zijn om te kijken van, kun je andere financieringssystemen daarop zetten? En soms is het gewoon ook wegnemen van barrières in wetgeving.
Ja.
Want heel veel dingen mogen gewoon niet, hè?
En ligt er dan ook een rol voor communicatie dat... Want ambtenaren zijn ook gewoon mensen.
Ja.
Dus dat daar toch weer gewoon... Ja, dat is, ik zou het niet zeggen, maar... ik ben ook een ambtenaar trouwens.
Ja, ik ook.
Dat wij hen beter moeten informeren over het klimaatprobleem in dit geval. Bijvoorbeeld dat is even waar we nu mee bezig zijn. Zodat zij zelf ook zien waar ze een rol kunnen spelen. Of werkt dat niet?
Sjoerd bedoelt, hoe kunnen we toch sneller laten gaan?
Ja, dat is eigenlijk wat sneller laten gaan.
Daar probeer ik achter te komen. Dat zijn ook best wel... Ik heb de ambtenaren waarmee ik werk, de meesten, die kennen dit soort vraagstukken wel. Die beginnen ook met de IPCC en ze hebben dan... Ze lezen niet het hele rapport, maar de samenvatting. Ja. Die ook al best wel dik is.
Ja,
maar,
dat is terecht.
Ja. Nee, maar ja, het is meer van... ook een beetje... Ja, realiteitszin is dan misschien een beetje te weinig ambitieus. Maar ook van... En dat is, want jullie hadden natuurlijk ook in je... voorstelling. Uiteindelijk gaat het om transities. En transities is dus iets anders, en vooral voor die wicked problems, is dus iets anders dan normaal beleid. Dus met normaal beleid, als het over eenvoudigere dingen gaat, kun je gewoon een plan maken en uitvoeren. Maar die transities, dat zijn geen lineaire processen.
Ja, je moet dus
dat kun je ook niet top-down helemaal controleren.
Ja.
Dus dat moet je op een meer adaptieve manier doen. En dan werkt die aanpak met die kleine stapjes. En dan wel niet ophouden met één klein stapje. Want één klein stapje ben je dan natuurlijk niet. En je moet ze ook niet dood gaan knuffelen of pamperen. Want dan...
Dan nog één vraagje hierover. En dat is even wat groter getrokken. We hebben ook wel veel discussie of bijvoorbeeld... als het dan over gaat over transities en dit soort veranderingen... of bedrijven als Shell daar nou wel of geen rol in spelen. Hoe zie jij dat in dit verhaal? Want heb je dat soort grote bedrijven nodig om ook dit soort initiatieven te helpen? Of houden zij dat juist heel erg tegen?
Misschien moet ik dan even toch het voorbeeld van de vegetarische slager nemen. Dat is uiteindelijk is zijn bedrijf overgenomen door Unilever. En dan zijn er collega's die dan zeggen... Nou, zie nou wel, uiteindelijk wordt het dan opgeslokt door de boze industrie. Maar als je dan kijkt naar... De missie van de vegetarische slager, zijn missie was om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang hadden tot dat vegetarische vlees. En dan liefst ook nog tegen een redelijke prijs. En binnen die missie past het dus heel goed dat zo'n bedrijf als Unilever met veel meer communicatiemogelijkheden, met veel meer productiecapaciteit, dat ging overnemen. Want daardoor kon zijn missie uiteindelijk gerealiseerd worden. Dus ik zou het mooi vinden om ook dan op zo'n manier naar bedrijven te kijken. Met Shell heb ik zelf dan nog weinig gewerkt, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar als je uitgaat van de ambitie wat we willen bereiken, en je hebt al die voorbeelden die groter moeten worden, als industrie daar een rol bij kan spelen, nou graag.
Ik heb nog twee vragen voor je, Katrien, tot slot. Als het zo, want het zijn dus kleine stappen. Je hebt wel een idee nog, maar het is sneller. Je hebt minder weerstand, je komt sneller tot overeenkomsten. Als het zo aantrekkelijk is, waarom doen we het niet? Wat houdt ons nou tegen het doen van kleine stapjes als mensen?
Mm-hmm. We doen het dus wel.
Maar waarom doen we het anderen ook zo vaak, ik, met het grote
alleen mensen gaan er zo denigrerend over praten. Bijvoorbeeld, ik was ook bezig met een programma in Brabant met allerlei kleine stapjes dat ik dan geëvalueerd heb. En hoor je toch zo'n gedeputeerde zeggen, ja, professor Termeer, u hebt het alleen over klein bier. Daar gaan we natuurlijk niet mee redden. Dus, en dat wordt heel vaak gezegd tegen dit soort initiatieven. Ach, het is maar klein, daar gaan we het niet mee redden. Maar als je dan kijkt van uiteindelijk gaan we het er dus wel mee redden. En het is natuurlijk belangrijk, misschien heb ik nu wat kleine voorbeelden zoals herenboeren zo genoemd. Maar het kan ook om high-tech voorbeelden gaan. Hè? Dus je hebt natuurlijk ook al klimaatneutrale kassen. Dus er zijn ook gewoon heel veel voorbeelden. Dus het belangrijkste is, als je allemaal met elkaar gaat zeggen, het is maar klein grut, dan wordt het ook klein grut. Dus dat is weer dat tipping point van.
Schrijf je zelf ook je ambitie op als je aan ambtenaren vraagt wat hun ambitie is?
Ja, ik moet een voorbeeld geven.
Maar kan je me vertellen, hoe zie jij de toekomst? Wat zou jouw ambitie zijn voor de toekomst als jij het voor het zeggen had?
Dat is toch, hoe kunnen we dan toch, het is abstract, hoe kunnen we dan een voedselsysteem hebben dat goed is voor de boeren, goed voor de dieren en goed voor de planeet, zonder de mensen in dat voedselsysteem te disqualificeren?
Dankjewel. Katrien Termeer.